Schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 45. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV, zondag 20 mei, eerste Pinksterdag, 's morgens om 9:30, proponent J. A. de Kruif uit Oud-Alblas. En 's avonds om 6:30, dominee G. Mulder uit Kootwijk. Maandag 21 mei, tweede Pinksterdag, 's morgens om 9:30, proponent L. L. van de Dool uit Nederhemert. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk. Voorbeden, huwelijksjubileum. We zijn dankbaar dat op 4 mei het echtpaar van Steenbergen de Noo, Klaproostraat 31, Nederhemert, hun 45-jarig huwelijksjubileum mocht gedenken. Meeleven, we leven mee met de familie van Ooyen, Klaproostraat 29, Nederhemert, nu afgelopen woensdag. De heer Teunis Gijsbertus van Ooyen is overleden. De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag 15 mei. Na een rouwdienst die om 13:30 begint in Rehoboth te Nederhemert. Gelegenheid tot condoleren is er op maandagavond van 7:30 tot 8:30, eveneens in Rehoboth. Ook doen we voorbeden voor de jongeren in het voortgezet onderwijs die in de komende weken aan eindexamens beginnen. Collecte, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerk. En volgende week zal de Pinksterzendingscollecte van de GZB gehouden worden. Een voorzang voor morgen is Psalm 32, vers 1. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En we zingen ook vers 4. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. We zingen deze verzen ritmisch. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 84, het tweede vers. Vanmorgen worden twee kinderen gedoopt. Een meisje, Valerie, en een jongetje, Kian. En we zingen in deze psalm van een mooi beeld van de zwaluw. Die zwaluw die haar jongen neerlegt bij het altaar van God. En dan kunnen we met deze psalm ook herkennen het verlangen om dicht bij God te wonen. En ook het verlangen om de kinderen daar te brengen. Bij het altaar dicht bij God. We gaan daarvan zingen met Psalm 84, het tweede vers. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zullen we zingen van Psalm 25, het zevende vers, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Psalm 25, vers 7. Laat ons nu verootmoedigen onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want De Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft gezegd: u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. En nu eerst luisteren naar het onderwijs uit het formulier om de heilige doop te bedienen. Lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. En daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat we in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. En zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil Hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God, door middel van de doop, opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel, een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbonden genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, alle generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, hoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Omdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten we zijn heilige naam aanroepen. Laat ons samen bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken. Maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid. Waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Omdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten, en dat ze op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest in ene God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. De doopelingen die zullen worden binnengebracht terwijl de gemeente zingt van Psalm 105, het vijfde vers. We gaan nu zingen van Psalm 105, het vijfde vers. En dan zullen zo de kinderen worden binnengebracht in de kerk. En ik wil de doopouders verzoeken om nu op te staan van hun plaats. U hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn. Ten tweede beleidt u dat de leer die in het Oude Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is. Ten derde belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Hackert? En uw antwoord, moeder Hackert? Wat is daarop uw antwoord, vader van Zandvliet? En uw antwoord, moeder van Zandvliet? We zullen nu overgaan tot de bediening van de doop. En ik vraag eerst de familie Hackert om bij het doopvond te komen. Valerie, Margaretha, Aaltje, Hackert. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We beginnen naar de doop van te komen. Cornelis Johannes van Zandvliet. Ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. We zullen nu deze gezinnen toezingen, Psalm 134, vers 3. En voor zover mogelijk doen we dat staande. Psalm 134, vers 3. Doopouders, hier bij de doop van jullie kinderen wil ik jullie wijzen op een tekst uit Jesaja 44, vers 3, waar de Heere zegt, want ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge, ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Voordat de Heer Jezus in de hemel werd opgenomen, beloofde hij zijn Heilige Geest te sturen. Dat hopen we met Pinksteren ook te gedenken. En daar moesten de discipelen op wachten. In die tussentijd, daar hebben ze om gebeden, om de Heilige Geest, om ja, ook hun taak te kunnen doen. Die hebben ze nodig voor hun taak. En toen jullie vader en moeder werden, Martien en Alicia, Henry en Elisabeth, toen jullie vader en moeder werden, of opnieuw vader en moeder werden, kregen jullie ook een belangrijke taak. Namelijk om jullie kinderen op te voeden tot eer van God. Dat ze de Heere God zouden leren kennen en dienen. En dat ze ja, zo ook worden geleid tot de Heere Jezus. En vanmorgen hebben jullie daar ja op gezegd. Dat je dat voor je rekening wilt nemen. Dat je daar je best voor doet. Naar uw vermogen zullen jullie de kinderen opvoeden. Dus dan mag de Heer jullie ook op aanspreken, op die verantwoordelijkheid. Dan zul je wel eens afvragen, doe ik dat goed? Kan ik het wel? Dan zul je ervaren dat je hulp nodig hebt en dat je wijsheid van boven nodig hebt. Nu voor dorstigen, voor mensen die de Heer zoeken, die hem nodig hebben, ook voor hun taak, ook de wijsheid van God, heeft God een krachtige belofte gegeven. Ik giet water op het droog. Ja, ik zal stromen van zegen geven, ook wanneer je jezelf misschien wel eens dor en arm kan voelen. En wanneer jullie het zaad in de aarde werken, wanneer jullie het woord van God inscherpen bij de kinderen, zal de Heere er water op gieten. Dat wil zeggen, zal de Heere zijn geest geven voor de groei. De jongens en meisjes die in de kerk zijn, op het hoofd van deze baby's deed ik een klein beetje water. En jullie weten wel, als je nu een heel droge grond hebt, door de warme zon, en die grond is hard, en laat je een paar druppels water opvallen, dan is dat heel snel ook weer weg. Het gaat erin, het is zo weer droog. En dan zie je het niet meer. Maar als ik daar nu een hele grote plons water op die droge grond gooi, als ik dat giet met een emmer, met een kruiwagen vol water, dan raakt die grond doorweekt. Dan is heel dat stuk echt goed nat. Het gaat er helemaal in. En daarom heeft God gezegd, ik zal mijn Heilige Geest uitgieten. Dus als een grote stroom water geeft God de Heilige Geest. Zodat je met je hele hart de Heer Jezus zult liefhebben. Zodat je met je hele leven hem zult dienen en het niet zomaar weer weg is. Is dat niet mooi, dat God zijn Heilige Geest geeft? Zo vol van je leven, zo vol kan je leven van hem worden. We zullen nu samen ook gaan danken en ook bidden om de werking van de Heilige Geest in deze dienst. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u deze gedoopte kinderen door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Omdat ze christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde en de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Zo bidden we dat u deze kinderen wilt leiden en wilt vervullen, dat u uw Heilige Geest op hen uitgiet, zodat zij met heel hun leven u zullen kennen en volgen met hart en ziel. We danken u dat u zo in deze gezinnen de vreugde hebt gegeven van de geboorte van een kindje. En Heere, u komt daar voor de eer toe. Dat u het leven geeft en de gezondheid. We danken u dat u ook Kian en Valerie wilt opnemen in uw gemeente. En Heere, dat u zo uw belofte meegeeft en de verzegeling door de Heilige Doop. Wees zo met deze ouders. Schenk hen ook de kracht en de wijsheid om hun taak te vervullen in afhankelijkheid van u. Om zo Valerie op te voeden, Kian en Jinte, zodat die het woord van God meekrijgen en mogen zien wat het betekent om de Heer Jezus lief te hebben en gehoorzaam te zijn. U zeggen we dank voor de vreugde die dat geeft in de gemeente, dat ook deze kinderen een plaats mogen krijgen onder uw zegenende handen. We danken u voor de vreugde die dat geeft bij grootouders, bij verdere familie. Mogen u daarvoor ook deze morgen de eer en de lof brengen. We beseffen, heren, dat juist in deze dienst er ook een lege plaats wordt gevoeld. Een lege plaats in het bijzonder bij de familie Omen. Omdat we weten dat een klein half jaar geleden Roelof hier nog bij ons was. De broer van Elisabeth. En dat verdriet kan zoveel pijn doen. We dragen hen allen aan u op. Wilt u hen ondersteunen en u krachten geven. Zo dragen ook anderen aan u op die een gemis ervaren. Die verdriet hebben vanwege een verlies. Van een wens die niet werd vervuld. Wilt u hen sterken en helpen. En mogen zo samen verdriet en vreugde voor uw aangezicht brengen. En leid ons zo op uw weg. Zodat we u niet ooit uit het oog verliezen. Maar met onze vragen en onze noden de Heer Jezus Christus zullen volgen. Schenk ook vanmorgen uw zegen wanneer we de schriften openen. Wilt u daarin met uw Heilige Geest ons verstand verlichten. En geven dat we de boodschap van uw woord in ons hart zullen meedragen. Wij bidden van u. Wilt u zo onze harten openen? Vergeef ons de zonden. Reinig ons door het bloed van Christus. En mogen wij door uw Heilige Geest zo weten van die verlossing die Hij gebracht heeft. Daarin delen. En daar hoop en moed uit putten. Schenk zo uw zegen. Ook bij alle taken die er te verrichten zijn in deze eredienst. Dat onze harten gericht zijn op u en wij vruchten mogen dragen tot uw eer. Heere, gedenk ons zo. We brengen u onze dank. We bidden om uw zegen. We bidden voor elkaar. En dat alles leggen we voor u neer, pleitend op het werk van uw Zoon Jezus Christus. De volkomen zaligmaker. De grote en trouwe heiland. En wilt u ons horen, zodat wij ook leren en het volbrengen zullen om u en uw Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Er is nu gelegenheid om de gedoopte kinderen de kerk uit te dragen. En ondertussen zullen we zingen van Psalm 105, het 24ste vers. We zingen van Psalm 105, vers 24. En ondertussen kunnen de kinderen de kerk worden uitgedragen. Wij zullen nu gaan lezen uit Genesis 45. We lezen in de Bijbel uit het eerste Bijbelboek. Boek Genesis, uit hoofdstuk 45, de versen 1 tot en met 15. En luidt het woord van God in Genesis 45 als volgt. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven. Want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde en jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast. Ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben, haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Tot zover de schriftlezing. De tekst als uitgangspunt voor de preek is vers 10... Dus de kerntekst waarover de preek zal gaan is Genesis 45 vers 10, waar staat, u kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Het gaat hier over Jozef in deze geschiedenis en aan de hand van dit hoofdstuk staan we stil bij 3 punten in de preek. Ten eerste een hoge positie. Jozef is op een hoge positie gekomen in het land Egypte. Ten tweede een fijne plek. Hij nodigt zijn familie, zijn vader en zijn broers en hun gezinnen uit om in het land Goshen te komen wonen. Een fijne plek. En ten derde een dringende nodiging. Hij zegt, haast jullie en kom snel hierheen. Dus 3 punten. Ten eerste een hoge positie. Ten tweede een fijne plek. En ten derde een dringende nodiging. We gaan nu zingen van Psalm 105, vers 10, 12 en 13. Uw gaven worden ingezameld in de collecten die zijn aangekondigd. En we gaan dan zingen uit Psalm 105, opnieuw uit deze psalm. Nu een aantal versen die gaan over Jozef. En ook in deze psalm gaat het over de wijsheid van God om Jozef voor de anderen uit te sturen, te zenden naar Egypte. De vrome Jozef is, werd hij verkocht en in gevangenschap genomen, in ijzeren boeien gekneld. Maar hij werd ook weer verhoogd en hij kreeg de heerschappij over Farao's huis. En toen trok Israël ook daarheen tot behoud van hun leven. Daarvan gaan we zingen van Psalm 105, vers 10, 12 en 13. Gemeente, doopouders, kinderen, kent u en kennen jullie het spelletje Kiekeboe? In een gezin is een kind van ruim een jaar. En de vader van dat kind doet een handdoek over zijn hoofd. Zo voor zijn gezicht. En dan komt hij om de hoek. En hij laat zich zien aan dat kind van een jaar. Wie is dat? Het kind kijkt een beetje beduust. Vragend. Misschien wat bang. En dan trek je die handdoek weg. Het is papa. En wat er dan gebeurt? Nou, dat kind dat schrikt niet. Als het goed is, wordt het niet bang. Maar het reageert juist blij. Ze kraait het uit. Ze ziet zijn of haar papa. Nu ga ik naar die Bijbelse geschiedenis. De onderkoning van Egypte, die heeft voor de zonen van Jacob lang geheim gehouden wie hij echt is. Alsof hij een masker ophield. Die zonen van Jacob, die kwamen naar Egypte toe om koren te kopen. Ze zijn al een paar keer bij hem op bezoek geweest en al die tijd wisten ze niet wie hij echt is. Maar nu is het grote moment aangebroken dat hij zich bekend maakt. Het masker gaat af. Figuurlijk dan. Ik ben Jozef. Jozef, hun eigen broer. Reageren ze verrast? Zijn ze blij hem weer te zien? Nee, ze schrikken. En niet een beetje, ze schrikken zich lam. Kijk maar in vers 3, ze kunnen geen woord uitbrengen. Ze zijn door schrik overmand. Waarom? Hoe komt dat? Nou, niet omdat het zo totaal onverwachts is, zo ongelooflijk dat ze perplex staan. Nee, hier speelt een kwaad geweten. Als dit Jozef is. Ze hebben hem heel slecht behandeld. Ze hebben hem van zijn vrijheid beroofd. Ze hebben hem als slaaf verkocht. Mensenhandel. En nu? Nu is hij hun meerdere. Nu heeft hij grote macht. Niet vreemd dat ze schrikken. En dat ze bang zijn. Zal hij hen hun misdaad betaald zetten? Zal hij nu wraak nemen? Ja, de rollen die zijn radicaal omgedraaid. Ooit hadden ze als grote broers hem in hun macht. Maar nu zijn ze overgeleverd aan zijn macht. Ze zijn niet blij verrast, maar ze zijn geschokt. In zijn dromen, lang geleden, had de jonge Jozef gezien dat al zijn broers om hem heen zouden staan en voor hem zouden buigen. Hij zou de hoogste positie innemen, hij zou geëerd worden, maar er was iets anders gebeurd. Iets totaal anders. Die broers die hebben Jozef gehaat. Ze hebben hem diep vernederd. Ze gooiden hem in de put en ze maakten hem tot slaaf. En toen Jozef in Egypte weer wat leek op te klimmen, ging het weer mis. En kwam hij in de gevangenis terecht. Ja, wat was dat met die dromen? Het was toch niet zijn eigen fantasie? Het was toch niet zijn eigen egoïsme? Nee, God zelf had in die dromen gesproken. En dat wist hij. De Heere God zelf had daarin zijn woord gegeven, zijn belofte, maar er leek lange tijd niets van terecht te komen. Het werd een duistere weg, het werd een zware beproeving van het geloof, van zijn vertrouwen. En toen kwam er een wonderlijke wending. Jozef die werd uit de gevangenis gehaald. Jozef werd door de farao aangesteld op de hoogste positie van het land. Ja, natuurlijk onder de farao. Maar verder kreeg Jozef alles in zijn macht. En alles wat hij zei, moest gebeuren. Wat zal hij nu op die hoge positie doen met zijn broers? Gebruikt hij zijn macht om wraak te nemen? Als je toch bedenkt wat ze hem hebben aangedaan, hoe ze hem hebben gehaat, hoe ze hem uit de weg hebben willen ruimen, dat kun je toch nooit vergeten. Jozef ziet het anders, gemeente. Hij is niet kwaad op hen. Ja, hij heeft hen de afgelopen tijd wel stevig op de proef gesteld. Met een streng gezicht. Maar hij zint niet op wraak. Hij haat ze niet. En weet u hoe dat komt? Jozef die ziet achter heel die geschiedenis een andere hand. Jozef is tot het inzicht gekomen dat God het zo heeft geleid. Zelfs dat kwade van zijn broers, wat God niet heeft geweerd, niet heeft tegengehouden, dat heeft God gebruikt en ten goede gekeerd. En zo gelooft hij nu vast, God heeft mij hier gebracht. God heeft mij voor de rest uitgezonden, op deze hoge positie gesteld, zodat ik mijn familie kan helpen. Zodat ik nu mijn vader en mijn broers met al hun kinderen te eten kan geven. Zodat zij niet hoeven te sterven van de honger. Toen Juda zich borg stelde voor Benjamin. Ja, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Want uit die woorden van Juda bleek nu zoveel liefde voor zijn vader. Uit die woorden van Juda bleek nu zoveel zorg voor zijn jongere broer Benjamin. En dat veroorzaakte bij Jozef een emotionele doorbraak. Nu kan hij zich niet langer bedwingen. En hij maakt zich bekend. Ik ben Jozef. En dan volgt er een stortvloed aan woorden, waarin verschillende dingen wat door elkaar lopen, verschillende dingen worden herhaald, maar één ding zegt Jozef keer op keer. Het is God die mij hierheen heeft gestuurd. God heeft mij voor jullie uitgezonden. En mij aangesteld op deze hoge positie. En die hoge positie die behelst ook een taak. Hij heeft nu bijzondere mogelijkheden. Hij is nu in staat om zijn familie uit de nood te helpen, uit de hongersnood, zodat ze niet verarmen en ziek worden en sterven. Ja, dat Jozef onderkoning van Egypte is. Dat is Israëls redding. Ziet u, gemeente? Dit besef, dat zet Jozef boven zijn eigen gevoelens. Is dat niet moedig? Is dat niet prijzenswaardig?
Dat getuigt van geloof. Dit getuigt van de vreze des Heeren. Dat niet zijn eigen belang doorslaggevend is of zijn persoonlijke kwetstheid om nu wraak te nemen, maar wat de Heere met hem voor heeft, wat de Heere nu van hem verwacht. Jozef is niet zomaar op die hoge positie gekomen. Door Gods voorzienigheid geeft het hem bijzondere mogelijkheden en die moet hij nu ook gebruiken voor het geslacht van zijn vader. Kunt u daar een les uit trekken die toepasbaar is op uw eigen situatie? In het geloof dat de Heere ons leven bestuurt, dat hij ons in een bepaalde positie brengt, dat hij je bepaalde mogelijkheden geeft, laten wij beseffen dat daar een grote taak in kan liggen. Denk ook aan de taak als ouders, wanneer God uw kinderen gaf. U kunt ze onderdak geven, u kunt ze te eten geven, u kunt ze liefde geven en begeleiding in hun leven. De levenservaring die je opdeed, kunt u aan hen doorgeven. En we kunnen hen niet voor alle gevaren bewaren, maar zolang ze jong zijn, kunnen wij meer dan zij zelf. Mogelijkheden die je voor hen gebruikt. Jozef die was voor zijn broers uit naar Egypte gestuurd. En zo waren jullie doopouders er eerder dan jullie kinderen. Ja, dat is logisch. Jullie waren er eerder dan Valerie en dan Kian en Jinte. En veel is jullie al door God gegeven. En dat mogen jullie nog allemaal inzetten in de zorg voor de kinderen. En denk daarbij niet alleen aan hun leven in deze wereld, maar gebruik ook wat je kunt bieden voor het geestelijk leven. De talenten die je hebt gekregen, de kennis van de Bijbel. Dat je het evangelie van genade hebt ontvangen en de mogelijkheden van de kerkdiensten naar Gods geest harten opent voor de Heere Jezus. Doopouders, vaders en moeders, laten we eerlijk zijn. Ook kinderen zoeken niet vanzelf naar God. Maar als ouders bent u in de positie om het hen mee te geven. Om die weg te wijzen. Om hen iedere zondag onder het woord te brengen. Durft u die taak te laten liggen? Maak niet de vergissing dat het met een enkele keer wel in orde is. Als ze het evangelie ooit maar eens ergens hebben gehoord, dan kunnen ze toch wel hun eigen keuze maken. Nee, dit is eerder een zaak van lange adem. Er wordt in deze wereld ook door de zonde aan ons en onze kinderen getrokken. En juist door de regelmaat krijgen we besef wie God is, hoe heilig Hij is, hoe goed Hij is, hoe rechtvaardig, hoe liefdevol. Door de regelmaat in het bidden, thuis, dagelijks. De regelmaat in de kerkgang kan het gaan inslijpen in het jonge kinderhart. In welke positie heeft God u gesteld? Vader of moeder zijn is een hoge positie. Het is eervol. Als de Heer je dat geeft, dat is mooi. Vader of moeder zijn, die positie is ook van meer invloed dan wij soms denken. En het is een voorrecht. Wanneer je in materieel opzicht voor je kinderen kunt zorgen. Maar vergeet niet dat de Heer ons ook zoveel middelen geeft voor hun geestelijk heil. Zoveel middelen voor hun eeuwig behoud. Hetzelfde inzicht kunt u toepassen op andere posities. Denk aan de mogelijkheden van uw positie op het werk. Of wat u met uw rijkdom kunt doen. Of uw rol in een breder maatschappelijk netwerk. Of u hebt ergens bijzonder veel verstand van. Kijk er eens naar. Zoals Jozef dat deed. Jozef dacht, God heeft mij niet voor niets hier gebracht. Heeft de Heere ook aan u een positie, middelen, mogelijkheden gegeven, waarmee u anderen kunt dienen, een taak hebt, een roeping die verder reikt dan alleen je eigen belang. Een hoge positie. Dat is het eerste punt waarbij we stil hebben gestaan. Ten tweede, een fijne plek. Jozef stelt voor dat zijn familie in het land Goshen komt wonen. Een streek in Egypte, waarschijnlijk ten oosten van de Nijl. En hij nodigt zijn vader uit daarheen te komen met de hele familie. Een goed land, want daar kunnen de kudden weiden en ze kunnen er eten krijgen uit Egyptes voorraadschuur. Jozef die zal hen voorzien in hun levensonderhoud. En de hongersnood in Kanaan, ja, die zal de eerste 5 jaar nog niet voorbij zijn. Is het daarom zo'n fijne plek om te gaan wonen? Nou, Jozef die noemt eerst iets anders in onze tekst. U kunt in het land Goshen wonen en dan zult u dicht bij mij zijn. U en al de uwen, dicht bij mij. Ja, dat maakt het werkelijk goed om daar te wonen. Die onderlinge band. Jacob die weer dicht bij Jozef is. Maar ook de broers met elkaar. In vers 4 riep Jozef dat immers ook. Kom dichter bij me. En iets later vallen ze elkaar huilend om de hals. Vers 14 en 15. En die hele familie die mag komen. Jacob met de kinderen en de kleinkinderen en al zijn vee. En in Goshen staan ze onder Jozefs bescherming. Daar zijn ze veilig. Daar is voor hen te eten. Daarin ervaren ze ook zijn liefde. Jozef is in Egypte een machtige onderkoning. Voor wie iedereen nederig moet buigen. Maar degene die hem hadden verstoten uit de familie. Die behandelt hij nu echt als broers. Die hem hadden verstoten. Ja, die zijn teruggekeerd en ze zijn hem lief. En dat is een emotioneel moment voor Jozef. Hij verlangt naar zijn familie. Laat die toch snel komen, zodat ze voortaan dicht bij hem zijn. Wat Jozef allemaal meemaakt. Dat lijkt ook bijzonder veel op wat de Heere Jezus zou meemaken. En in die zin is deze geschiedenis ook profetisch. God laat in deze geschiedenis zien hoe de weg van de gezalfde gaat. Hoe de weg van de geliefde zoon gaat. Door het lijden. Naar de troon. En in Handelingen 7 trekt Stefanus ook deze lijn uit de geschiedenis van Israël naar Christus door. Want ook Christus is door zijn broeders verworpen en hij werd diep vernederd en ze wilden hem weg hebben. Maar God die heeft Jezus verhoogd. Verhoogd tot in de hemel. Kinderen. Jongens en meisjes, Jozef, die lijkt een beetje op de Heere Jezus. Want ja, je weet wel, ook de Heere Jezus heeft het heel moeilijk gehad. Net als Jozef. Hij heeft zwaar geleden. Maar toen werd Jezus door God opgewekt en nu zit de Heer Jezus op de troon in de hemel bij God. En hij regeert over de hele wereld. En de Vader heeft tot hem gezegd, zit aan mijn rechterhand. Net zoals Jozef onder koning werd en mocht regeren in Egypte. Zo heeft God de Vader, de Heer Jezus, aangesteld als de Heere. En als u hem dan zo krijgt te zien, of als u eens voor zijn troon moet verschijnen, terwijl u deze broeder hebt laten vallen, Jezus, wanneer u hem hebt verstoten, ja, dan zal het niet vreemd zijn wanneer u hevig zal moeten schrikken. Als u hem ziet in zijn heerlijkheid, zal hij niet toornig al mijn zonden tegen hem vergelden. Ja, eens komt die dag van heilige wraak, aan het einde der tijden. Maar nu heeft Christus alle macht in de hemel en op de aarde om daarmee de wereld te regeren, om te midden van die wereld zijn volk te beschermen. Alles staat onder zijn gezag, net zoals bij Jozef in Egypte. Maar zijn doel is het doel van Christus op de troon, is om alle gelovigen bijeen te brengen in zijn kerk. Het doel van Christus is om hun leven zo te besturen dat het hen aan niets ontbreekt, maar dat ze kunnen groeien en bloeien. Zoals er voor Israël een Goshen was in Egypte. Zo heeft de Heer in deze wereld zijn kerk. En nu nodigt Hij u om bij hem te komen wonen. Met die roeping spreekt God ook in de heilige doop. Daarin zegt God, je kunt in mijn gemeente wonen. Daar bent u dicht bij mij. Daar zal ik voor u zorgen. De doop is immers het teken dat wij met onze kinderen in Christus geheiligd zijn, apart genomen als in een afzonderlijke landstreek, als leden van zijn gemeente. En de Heere die staat in de doop met alles klaar en u nodigt Hij om dicht bij Hem te zijn. De vraag is, kan dat u lokken? Kan dat u lokken? Hebt u zo'n waardering voor Christus gekregen? Zo'n bewondering voor zijn liefde? Dat u wel graag dicht bij hem wilt wonen? Of houdt u hem en zijn woord toch liever op afstand? Waar is dan dat land Goshen voor u en voor mij? Waar is dan die plek waar we dicht bij de Heere zullen zijn? Ja, daar zijn we, wanneer we zijn woord bewaren. Daar komen wij, als arme zondaren die om genade vragen, in het gebed. Dat is daar waar we als gemeente samenkomen onder het evangelie van het kruis. En in de doop haalt de Heere u erbij. En hij zegt, kom hier, dicht bij mij, hier kunt u wonen, kan dat u lokken? Ben je er blij mee? Kom tot Christus, samen met uw kinderen, uw kleinkinderen. Kom ook in uw gebed, bij Hem, bij God. Kom ook in de kerk, waar de gemeente samenkomt. Daar is zijn huis, daar klinkt zijn woord, daar woont Hij zelf. Bij de Heere is de overvloed voor uw ziel en daar laat Hij u niet omkomen. Dan zal u onderhouden, met zijn genade, uw ziel voeden, keer op keer. We komen bij het laatste punt van de preek. We zagen een hoge positie, ten tweede een fijne plek, Ten derde een dringende nodiging. Jozef die doet niet zomaar een vrijblijvend voorstel. Waar vader Jacob eens over kan nadenken. Zou die het willen? Nee, Jozef die dringt behoorlijk aan. Die broers die moeten zich er flink voor inspannen. In vers 9 spoort hij aan tot haast. Maak haast. Zeg mijn vader dat hij moet komen. Jacob mag er niet mee wachten. En in vers 13 nogmaals, ze moeten hun vader uitvoerig verslag doen, maar hem ook met spoed gaan halen. Zal zulke aandrang nodig zijn? Zal die familie niet even goed staan te trappelen om te komen? Nou, vroeger wilden die broers helemaal niet dicht bij Jozef zijn. Vroeger was er een hevige afkeer van hem en was er jaloezie en ze wilden hem het liefst nooit meer zien. Maar dat is nu veranderd. Jozef heeft hem daarop getest. En als hij Juda hoort praten, dan is dat toch heel anders dan vroeger. Zonder dat ze het wisten wie de onderkoning was, hebben ze in zijn bijzijn schuld beleden, terwijl hij het hoorde. En ze gaan met Benjamin zo anders om dan ooit met hem. Ze zijn niet meer zo hatelijk. Ze zijn werkelijk wel veranderd. En Jozef, die heeft het hen vergeven. Hij verzoent zich met zijn broeders. Ja, en als het dan echt goed is. Als er dan echte liefde is voor elkaar nu. Laat ze dan ook dicht bij hem komen wonen. Want bekering en vergeving, dat brengt hen weer bij elkaar. Als er in ons leven zo'n verandering komt, dat onze schuld voor God gaan belijden, dat we onze haat en onze jaloezie laten varen en dat we bij Christus genade mogen vinden, dan geeft die bekering ook dat we dicht bij hem willen zijn. En dat de liefde komt voor zijn woord en voor zijn dienst. En dan wil je ook zielsgraag dat je kinderen en kleinkinderen ook bij hem komen. Je wilt ze meenemen. Het lijkt dat vooral Jacob nog wel een aansporing nodig heeft. Met grote aarzeling heeft hij zijn zoons naar Egypte laten gaan. Mogelijk heeft hij moeite om het beloofde land te verlaten. Want de Heere heeft toch zelf dit land toegezegd. Mag hij daar wel vertrekken? Of zal Jacob moeite hebben om het te geloven? Zo groot, zo wonderlijk dat hij Jozef zal ontmoeten. Er wordt van alles ingezet om hem te overtuigen. Ze moeten de woorden van Jozef overbrengen. Maar ook wat zijn broers hebben gezien. Er gaan wagens uit Egypte mee. Dat alles is een bewijs voor Jacob dat het menens is. Er worden hoorbare en zichtbare middelen ingezet. En zo wil de Heer ook u overtuigen met zijn woord, maar ook met het zichtbare teken van de doop. Gemeente en doophouders, hebt u dat water gezien? Christus zelf heeft het ingesteld. Hij gaf de opdracht tot dopen. Zijn naam mag erbij klinken. Het is echt wat hij belooft. En het is echt dat hij ook u, dat hij ook jullie kinderen erbij wil hebben. Het heel je gezin. Laat u overtuigen. Vertrouw dat hij het meent. Geloof dat het werkelijk goed is bij de Heere. Christus zelf dringt bij u aan. Dankzij de vergeving is er een rijkdom aan beloften. En de Vader zegt dat hij u zal onderhouden met alle goede. De Vader zal u leiden, zelfs door duistere diepte heen. En de Zoon die schenkt vergeving door zijn bloed. En de Geest bewaart u tot in het eeuwige leven. Maak haast. Kom tot de Heere Jezus. Beleid hem uw zonde. Bid om genade. We hebben zo'n volkomen zaligheid. En de Heer Jezus biedt je meer dan Jozef. De Heer Jezus geeft je vrede in het hart. Hij geeft je eeuwig leven. ouders, die mogen bij hun kinderen daar best op aandringen. Je gunt ze toch het allerbeste. En je weet dat er anders geen hoop is. Daarom zeggen we uit liefde, ik bid u, laat u met God verzoenen. Maak toch haast en leef dicht bij je verlosser. Maak haast, buiten Christus is geen leven. Luister naar die God van je doop. Hij roept. De weg is vrij. Het water getuigt ervan. Geloof in hem. Kom tot de Heer Jezus Christus. Daar is een volheid aan zaligheid. Amen. We gaan zingen van Psalm 56. Het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Maar dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. God zal mij nooit verlaten. We zingen van Psalm 56, het vierde vers. Laten wij nu gaan danken en bidden. Grote en trouwe God, prijs uw grote naam. U die ons die meerdere Jozef hebt gegeven, uw zoon, die mens is geworden, als een broeder onder de mensen, voor allen die u zoeken en lief hebben. Hij is bekleed met grote macht en heerlijkheid om alle dingen te regeren. En zo ook voor zijn gemeente te zorgen. We prijzen u, o Heer Jezus Christus, onze Heer en Heiland. En we bidden, wilt u dan ook elke dag ons voorzien van het nodige voor lichaam en ziel. mogen wij toch ook door uw genade dicht bij u zijn. Wanneer we u aanroepen in het gebed, wanneer we samenkomen onder het evangelie. Wij bidden dat u ons ook allen daarbij bewaart, dat we niet als een verloren zoon u de rug toekeren, om onze eigen weg in de wereld te zoeken, maar dat we het waarderen om bij uw woord te mogen leven, dat we terugkeren omdat u goed bent. Zo bidden we ook voor elkaar, ook waar de zorg is over kinderen of kleinkinderen die een weg gaan die anders is dan de Heer Jezus Christus ons wijst. Wilt u ook in hun leven spreken en trekken en leiden? We danken u ook voor alle zegeningen die u geeft. Wanneer u ons op een positie stelt, mogelijkheden geeft, kennis of middelen die wij mogen inzetten, die van nut en waarde mogen zijn, ook voor anderen. Zegen zo ook de geestelijke, de genade middelen, dat we ze mogen gebruiken, niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar, om u daarmee te dienen, als gaven tot opbouw van de gemeente. We bidden dat u zo werkt met uw Heilige Geest en uw gemeente bewaart. We danken u dat het echtpaar van Steenbergen de Noo en Nederhemert 45 jaar getrouwd is geweest en u hebt hen al die jaren geschonken en ook bewaard. Ook in het huwelijk, wij danken u daarvoor, zegen hen en blijf bij hen op hun levensweg. Wilt u ook in hun hart en leven spreken met het evangelie van uw genade. We bidden voor de jongeren die dit jaar examen doen. Wilt u hen daarin helpen en sterken. Geef hen de concentratie die ze nodig hebben, de gezondheid, de kracht. Wilt u hun inspanningen ook bekronen met goede resultaten. Wees hen in de komende tijd, nu er examens zijn, in het bijzonder nabij. U bidden voor de rouwdragenden. We denken aan de nabestaanden van Teun van Ooyen uit Nederhemert. Nu ze deze week hun man en vader, grootvader, moeten begraven. Sterk hen en troost hen en ondersteun hen in deze weg. Wees ook met anderen die rouw dragen. We danken u voor wat u geeft in families, in gezinnen, aan liefde voor elkaar, aan zorg voor elkaar. We brengen u de dank voor moeders die met veel zorg en liefde hun plek innemen in de gezinnen. Wat ze mogen betekenen voor kinderen, of ze jong zijn of al ouder. U zeggen daarvoor dank. Wilt u hen ook sterken en uw Heilige Geest geven, dat ze tot zegen mogen zijn in afhankelijkheid van u. Wij bidden voor allen die hun moeder missen. We bidden voor hen die ook wel hebben gehoopt of nog hopen om moeder te worden, maar voor wie het tot nu toe niet gegeven is, wilt u ook hen gedenken en omringen. We leggen zo deze dingen voor u neer. Onze danken, onze noden, gedenk die ook in de wereld. U bidden voor het volk Israël, geef dat uw bescherming, geef dat ook de schriften een kracht zullen doen in hun leven, dat het licht mag vallen op Jezus Christus, die gekruisigd is en opgestaan, ook onder het Joodse volk. Geef hen uw bescherming, ook het land Israël, ook in alle spannende ontwikkelingen die er zijn en de bedreigingen die er toch telkens weer tegen dat volk en dat land blijken te zijn. U bidden we, Heere, dat u ook in het Midden-Oosten vrede geeft. Dat de mensen daar kunnen leven en wonen. Maar ook dat het evangelie daar klinkt, dat uw kerk wordt gebouwd. Bescherm uw kinderen die ook in die regio zijn en wonen. We leggen deze dingen voor u neer. Blijf bij ons op deze dag. Wij vragen het in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 107. De versen 18 en 19. Hoe de Heer God dingen kan veranderen. En ook onderhoudt met zijn zegen. Ook in het leven. Het lichamelijk leven en het aardse leven. We danken hem daarvoor. En we zingen van Psalm 107 vers 18 en 19. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.